Goedemorgen, gemeenteraad, heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. De dienst van vanmorgen zal in het teken staan van de Bijbelleesweek en u en jij worden hartelijk uitgenodigd de bijeenkomsten in deze week te bezoeken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 170. God heeft het eerste woord. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die van generatie op generatie zijn trouw bewaart. En die nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij vervolgen de dienst en zingen met elkaar uit Psalm 33, vers 5a en 2b. Verroot, moedigen wij ons nu voor het aangezicht van de Heere onze God door te luisteren naar zijn heilzame geboden die tot ons komen uit Exodus 20. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 25, het tweede vers. En ook vers 5a en 7b. Het is vanmorgen met je gepuzzel, maar dat was u van me wel gewend in het verleden. Dus Psalm 25, vers 2 en 5a en 7b. God sprak en spreekt nog altijd deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen we luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Amen. bidden we samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de Schrift. Eeuwig trouwe God, dank u wel dat u het licht weer deed opgaan deze zondagmorgen. Dat we mochten opstaan en gehoor hebben mogen geven aan de uitnodiging van u om te komen op deze plaats waar ook de generaties voor ons samen mochten komen. Op deze plaats waar u wonen wilt op de lofzangen van uw volk. Hier zijn wij groot en klein, jong en oud, om ook vanmorgen woorden van u te horen. We horen zoveel nieuwsberichten en we kunnen zo in verwarring gebracht worden dat we niet meer weten waar we aan toe zijn en hoe het leven verder gaat. Op deze plaats wilt u ons woorden van leven geven. Eeuwig leven. Dank u wel, Heere God, dat u de God bent die er niet het zwijgen toe doet, maar die zichzelf bekend maakt in het woord. Om dat woord zijn we vanmorgen samengekomen. En wij bidden dat uw geest de woorden van u zal schrijven in ons hart, zodat we begrijpen en praktiseren wat u zegt. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Ook nu. Amen. Wij zingen nu biddend: Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Lied 171. Wij lezen vanmorgen uit de Bijbel, Psalm 119. Maar wees gerust, we hebben hem in een aantal stukjes geknipt en lezen hem ook niet helemaal. Drie stukjes en na elk gedeelte zingen wij ook een lied uit deze psalm. Na het eerste gedeelte zingen wij het 47ste vers van deze psalm. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Psalm 119, vers 89 tot 96 allereerst. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Volgens uw bepalingen blijven ze ook heden nog staan, want zij alle zijn uw dienaren. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap was geweest, dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Ik let op uw getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien. Maar alleen uw gebod is onbegrensd. Na vers 97 tot en met 107 zingen wij twee liederen. Eerst het lied nummer 448. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En direct daarna vers 53 van Psalm 119. Dat is eigenlijk een eenheid. Hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan uw woord zal houden. Ik ben niet afgeweken van uw bepalingen, want u heb mij onderwezen. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door uw bevelen krijg ik inzicht. Daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen en ik zal het gestand doen. Ik zal uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen. Ik ben ten zeerste verdrukt. Heere, maak mij levend, overeenkomstig uw woord. We lezen nu de versen 129 tot en met 136 en zingen daarna ter voorbereiding op de verkondiging het 65ste vers van Psalm 119. Uw getuigenissen zijn wonderen, daarom zal mijn ziel die in acht nemen. Het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudig een inzicht. Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar uw geboden. Wend u tot mij en wees mij genadig overeenkomstig het recht voor wie uw naam liefhebben. Laat mijn voetstappen vaststaan in uw woord. Laat geen enkel onrecht over mij heersen. Verlos mij van de onderdrukking door mensen, dan zal ik uw bevelen in acht nemen. Doe uw aangezicht lichten over uw dienaar, mij uw verordeningen. Beken vol water stromen uit mijn ogen neer, omdat men uw wet niet in acht neemt. Hier eindigt de lezing uit de schrift. willen ons vanmorgen door Psalm 119 laten leiden en het toespitsen op wat we lezen in vers 130. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het thema voor de verkondiging is een gesloten of een open boek. En na de verkondiging zingen wij uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus Christus, het is een wereld van verschil. Iemand die het etiket krijgt opgeplakt dat hij een gesloten boek is, of iemand van wie gezegd wordt dat hij juist een open boek is. Je zou het niet zeggen in een tijd waarin de social media een belangrijke rol spelen en waarin van alles en nog wat wereldkundig wordt gemaakt via Facebook. In een tijd waarin netwerken gewoon onmisbaar zijn, waarin jongeren en ouderen soms de meest onzinnige dingen delen met hun volgers. Maar feit is wel dat daarmee nog niet is gezegd dat je een open boek bent. Je kunt, al deel je publiekelijk heel veel dingen met anderen, uiteindelijk nog zo gesloten zijn als een pot. Een gesloten of een open boek. Natuurlijk, je kunt allerlei wetenswaardigheden vertellen en daarmee laat je jezelf natuurlijk ook wel gedeeltelijk in de kaart kijken. Maar wie je echt bent en hoe je werkelijk in elkaar steekt, dat weet je nog aardig te camoufleren. Je bent en blijft uiteindelijk een gesloten boek. Je laat jezelf niet echt kennen en je laat een ander uiteindelijk niet toe in jouw leven. Een gesloten boek. Schitterend aan de buitenkant, mooi om te zien. Maar de inhoud blijft onbekend. Een boek staat mooi in de boekenkast, of het ligt als een pronkstuk op een prachtige standaard, zoals zo'n oude Statenbijbel met goud op snee en koperen sloten. Kostbaar sieraad, maar al ligt die zelfs opengeslagen en al kun je hem bewonderen, je raakt met de inhoud ervan niet vertrouwd. Het is en blijft ten diepste een gesloten boek. Iemand die een open boek is, is iemand die geen geheimen kent, die ook geen dingen achterhoudt, maar die open kaart speelt en die alles wil delen met anderen. Hij geeft zichzelf helemaal bloot, maar door dat te doen stelt hij zichzelf natuurlijk wel uiterst kwetsbaar op. Weet u, van de Heere God zou je kunnen zeggen dat hij geen gesloten boek is. Hij is juist een open boek. Al is hij de hoge en de verhevene, al is hij de heilige, hij bewaart geen afstand. Maar hij stelt zich heel kwetsbaar op door mens te worden als wij in zijn zoon. En hij laat zich kennen wie hij is en wat we van hem mogen verwachten. Hij laat zich in Christus recht in zijn hart kijken en houdt niks achter. God is groot. En we begrijpen hem vaak niet. Maar we mogen hem wel leren kennen, omdat hij uiteindelijk geen gesloten, maar een open boek is. En hij heeft ons zijn boek, de Bijbel, gegeven. Niet om hem in de kast te zetten, omdat hij zo mooi is. Ook niet om hem op te bergen op zolder, bij de spullen die we toch niet of nauwelijks meer gebruiken. Maar ja, wegdoen willen we het nou ook weer niet. We bewaren het maar, want je weet maar nooit. Misschien halen we het nog wel eens tevoorschijn. Misschien kunnen we er nog wat mee. Maar de Bijbel is geen boek dat voor de sier zichtbaar voor iedereen, week in, week uit, jaar in, jaar uit, in de kast moet blijven staan. De Bijbel is geen boek dat gesloten mag blijven. Het is een boek dat ter hand genomen dient te worden en geopend moet worden om te lezen. Het is vandaag Nationale Bijbelzondag. En het is ook het start zijn voor een Bijbellezenweek. En je vraagt je misschien af, is dat eigenlijk wel nodig? De Bijbel staat toch al volop in de belangstelling. Afgelopen week las ik nog dat in 2014 wereldwijd Bijbelgenootschappen 34 miljoen volledige Bijbels hebben verspreid. 34 miljoen, meer dan ooit tevoren. En als je alleen al naar ons eigen land kijkt, dan sta je versteld hoeveel verschillende vertalingen van de Bijbel voorhanden zijn. Is zo'n Nationale Bijbelzondag dan eigenlijk niet volkomen overbodig? En is zo'n Bijbelleesweek, zeker binnen de gemeente van Christus, eigenlijk niet alleen maar een soort extra? Je zou denken dat het juist binnen de gemeente van Christus een vanzelfsprekendheid is dat de Bijbel dagelijks opengaat en dat er dagelijks uitgelezen wordt. Maar de praktijk blijkt nog wel eens weerbarstiger en hardnekkiger te zijn dan je denkt. Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om er een goede gewoonte van te maken om dagelijks de Bijbel te lezen. Ik kan er zomaar bij inschieten. En waar vroeger rond de maaltijden meestal gelezen werd, daar komt vandaag de dag niet zo bar veel meer van terecht. Je weet wel hoe dat gaat, hè? Je hebt haast, je moet snel weer weg. Bijbellezen slaan we vandaag maar over. En morgen zien we wel weer. Ik denk dat dat in elk gezin en dat dat bij iedere alleenstaande heel herkenbaar zal zijn. Als je er niet bewust tijd voor vrijmaakt, dan komt het er gewoon niet van. Vanmorgen las ik nog in een boek van wijlen professor De Kruif, dat hij zei, het komt er niet zo van om zomaar zonder opdracht voor je ziel Bijbel te lezen. En om de Bijbel te lezen moet een mens zijn wagen wat langzamer laten rijden. Als je je leven in volle vaart voort laat razen omdat je van alles te doen hebt en je agenda overvol is vanwege je zucht om iets te maken van je leven, om iemand te worden, nu, dan kun je de Bijbel niet echt lezen. Het boek trilt dan in je handen door de vaart waarmee je wagen over de woestijn wegrijdt. De letters bewegen en er blijft weinig anders over dan het boek naast je neer te leggen in afwachting van rustiger tijden. Is dat niet heel herkenbaar? De Bijbel kan zo gemakkelijk een gesloten boek zijn. Je vroege morgen tot de late avond en je rolt doodmoe 's avonds het bed in. Heb je vandaag eigenlijk nog wel gelezen uit de Bijbel? Eerlijk gezegd, geen tijd voor gehad. Ik had het druk, ben er niet aan toegekomen. Zo gaat het toch? En je moet echt niet denken dat je daarin de enige bent. En je moet echt niet denken dat er een heleboel vrome mensen zijn bij wie dat allemaal wel anders zal zijn. Daarom is er onder andere Nationale Bijbelzondag en Bijbelleesweek. Juist ook voor ons kerkmensen. Om er ons bewust van te maken dat de Bijbel voor ons geen gesloten boek mag blijven. Maar een open boek. En ik weet best dat dat moeilijk genoeg is. En de ene is nou eenmaal meer een lezer dan de ander. Ja, en wie van lezen houdt, die verslindt gewoon boeken, hè? Ik moest denken van de week aan Jeremia. Een van Israëls grote profeten. Jeremia getuigt in een van zijn profetieën, wanneer hij in gesprek is met de Heere God, zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. woord van God liet hem dus niet koud. Het zette hem in vuur en vlam. Het deed wat met hem. En hij deed wat met het woord. Wel nu, precies zo'nzelfde ervaring heeft ook de componist van Psalm 119. Een gesloten boek of een open boek. Dat maakt een verschil uit als van dag en nacht. Het opengaan van uw woorden geeft licht. De liedzanger die deze woorden laat horen, hamert in zijn lied voortdurend op hetzelfde aanbeeld. En telkens als je denkt dat hij klaar is, dan lijkt hij weer gewoon opnieuw te beginnen. Deze anonieme dichter is van één ding slechts vol, en dat is het woord van God. Je zou hem daarin geweldig fanatiek kunnen noemen. Je zou hem kunnen bestempelen als een soort bibliofiel, maar dan wel in de positieve zin van het woord. Als het gaat over het woord van God, dan is deze man zelf ook een open boek. En hem staat maar één doel voor ogen. De woorden van God, dat die voor ons opengaan en dat we ze overdenken. De componist van deze langste psalm uit Israëls liedboek mag dan anoniem zijn, want we weten zijn naam niet, we weten evenmin waar hij vandaan kwam, wanneer hij geboren was. En de namen van zijn ouders en zijn familieleden zijn ons ook niet overgeleverd, maar toch blijft deze man geen onbekende voor ons. We kunnen uit wat hij tussen de regels door ons vertelt, ons wel een bepaald beeld van hem vormen. Zijn profiel, dat is eigenlijk haarscherp en overduidelijk. Hij bestempelt zichzelf als Gods dienaar. Dat is één. En tegelijkertijd zegt hij van zichzelf dat hij een vreemdeling op de aarde is. Dat is twee. Maar dan geen vreemdeling die moederziel alleen is en die niet weet waar hij het zoeken moet. Hij weet van wie hij mag zijn, want hij getuigt: ik ben van u, Heere. En hij weet zich in het gezelschap van alle die de Heere vrezen en die zijn bevelen in acht nemen, die zich aan Gods regels houden, van die allen is hij een metgezel, een vriend. Hij mag dan een vreemdeling op aarde zijn, hij is geen dakloze. Ook niet iemand die vogelvrij verklaard is en die niet weet waar die bescherming moet zoeken. Want hij mag weten dat bij de Heere hij altijd veilig onderdak is. U bent mijn schuilplaats en mijn schild, zegt hij. Nou, u zult het wel met mij eens zijn. Als je dat allemaal uit de mond van deze anonieme vreemdeling hoort, dat hij op die manier toch wel een open boek voor ons is en dat we in hem een broeder in het geloof mogen herkennen. Iemand die de verborgen omgang met God kent en beoefent. En als deze broeder ergens van overtuigd is, dan wel de waarde en de betekenis van de woorden van God in en voor het dagelijks leven. Daar zingt hij dan ook op verhoogde toon van, in, zou je kunnen zeggen, een thema met variaties. Want zo zou je Psalm 119 kunnen noemen, een thema met variaties. Zoals je dat in de muziekwereld ook kent. Als Adriaan een bepaald muziekstuk speelt of als hij een bepaald lied speelt, dan kan hij dat lied telkens weer op een andere manier laten terugkomen. Een thema met variaties. Nou, dat doet deze anonieme vreemdeling ook. In niet minder dan twee coupletten van acht versen zingt hij eigenlijk hetzelfde liedje. Hij varieert weliswaar, maar het komt in feite allemaal op hetzelfde neer. En daarom als wij het voor het zeggen zouden hebben, dan zouden we waarschijnlijk niet zo snel naar deze langste psalm grijpen. Gewoon al om het feit dat hij erg lang is. En nou, als er dan gelezen moet worden, ja, dan maar liever een kort stukje, zeggen we. Hè? Iets wat gemakkelijk behapbaar is. Geef ons dan de hooibouwpsalm maar. Zo wordt immers de kortste psalm uit het liedboek van Israël genoemd, psalm 117. En we snappen al helemaal niet dat er vroeger wel mensen waren die heel deze 119e psalm uit het hoofd hebben geleerd. In 1945, dat is alweer 70 jaar geleden, maar in 1945 door een verdwaalde kogel op jonge leeftijd overleden Amsterdamse predikant dokter Jan Koopmans schreef in het jaar van zijn overlijden: tegenwoordig moet je zoeken naar mensen die nog de moeite nemen om deze psalm helemaal uit te lezen. En ik denk dat het er in de loop van die 70 jaar bepaald niet beter op geworden zal zijn. We zijn juist ook in dat opzicht nogal kortademig geworden. Alles moet kort en flitsend. En herhaling mag dan wel genoemd worden de kracht van de reclame, maar als het erop aankomt, dan zijn we van al die herhalingen toch niet zo gediend, zeker in de kerk niet. En daarom die vreemdeling van Psalm 119 vinden we eigenlijk ook maar een beetje een vreemde eend in de bijt. Is die niet verschrikkelijk langdradig en eentonig en eenzijdig? Het is toch steeds hetzelfde lied dat hij ten gehore brengt. Weliswaar met variaties, jawel, maar dan toch, het is en blijft allemaal hetzelfde. Hij heeft het over wet, hij heeft het over getuigenissen of richtlijnen, bevelen of regels, verordeningen of wetten. En we hoeven er ook niet omheen te draaien. En we kunnen het heel eerlijk tegen elkaar zeggen, wij houden niet van zulke woorden. Ze stoten ons af. Ze liggen bepaald niet goed in de markt. Klinken niet erg aantrekkelijk. Het zijn geen woorden waar je blij van wordt en waarvan je zegt, yes, daar ga ik voor. En toch, wie de Hebreeuwse tekst van deze psalm leest, komt onder de indruk hoe dit lange lied is samengesteld. Want u moet weten dat het eigenlijk één groot kunstwerk is. Wie wel eens een gedicht heeft moeten maken voor een bruiloft of een jubileum of voor Sinterklaas, die weet maar al te goed dat je dat vaak niet 1, 2, 3 uit je duim of uit je mouw schudt. Misschien wel uit je duim zuigt, maar niet uit je mouw schudt. En zeker als je niet zo'n woordkunstenaar bent, dan kost het je vaak heel veel inspanning en ook heel veel zweetdruppels voor je uiteindelijk wat op papier hebt. En je zit voortdurend te strepen en je vraagt je voortdurend af, rijmt dat wel goed? Kan dat wel? Nou, de samensteller van Psalm 119 zou je een echte kunstenaar kunnen noemen, een woordkunstenaar. Want u moet weten, het is een lied op rijm dat hij ons heeft nagelaten. Als u meegelezen hebt in uw Bijbel, in de Statenvertaling, herziene Statenvertaling, dan hebt u allemaal waarschijnlijk in de kanttekening ook wel die vreemde woorden zien staan. En misschien heb je voor jezelf ook wel eens gedacht in het verleden dat dat namen van mensen waren. Zoals er in het verleden een oefenaar was, iemand die geen gedegen theologische opleiding had genoten, maar die wel voor mocht gaan in kerkdiensten om het woord van God te verkondigen. En die oefenaar die bedoelde dat heel goed en heel oprecht. Maar hij zat er wel helemaal naast toen hij tegen de gemeente zei: gemeente, de vrome Alef leert ons dat de oprechten van hart wel gelukzalig zijn die in de wet van de Heere gaan. En de gelovige beet zegt, waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Alleen die beste man wist niet dat die vreemde woorden geen namen van mensen waren, maar dat al die vreemde woorden niets anders waren dan de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. En het mooie nu van deze langste psalm is dat onze woordkunstenaar zijn lied in alfabetische volgorde heeft samengesteld. En elk van de 22 coupletten is zo opgebouwd dat alle 8 versen van een couplet met dezelfde letter beginnen. Dus als je Alef ziet staan, helemaal aan het begin, dan beginnen die versen van Psalm 119 allemaal met een Alef. Zie je het voor je? Dat is eigenlijk al een kunstwerk op zich. En je begrijpt ook wel dat dat allerminst saai en eentonig is. Heel kundig en kunstig samengesteld. Heel dit lied is uiting van liefde voor de woorden van God. En je zou dit lied dan ook een liefdeslied kunnen noemen. Een vertolking hoe verliefde mensen met elkaar omgaan. Nou, verliefde mensen spelen geen stommetje, zwijgen elkaar niet dood, maar ze spreken met elkaar. Lieve woorden, liefdeswoorden. Maar ze stellen elkaar ook kritische vragen. Ze willen alles van elkaar weten. En ze willen ook alles tegen elkaar kunnen zeggen. Ze willen voor elkaar geen gesloten boek zijn. De een wil voor de ander juist een open boek zijn. En niets voor elkaar verzwijgen. Zo maakt onze anonieme vreemdeling die in dit langgerekte lied van zich laat horen ons deelgenoot van allerlei liefdesuitingen. Het woord van God, dat is voor hem niets anders dan een liefdesbrief waarin de eeuwige God ons zijn liefde verklaart. En daarop kan hij niet anders dan in dankbare verwondering reageren. Hij moet die goddelijke liefde wel beantwoorden. En dat doet hij dan ook door te zeggen, hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Denk nou niet, gemeente, dat je door de Bijbel te lezen een antwoord krijgt op alle vragen die je hebt. En verwacht ook niet als je de Bijbel ter hand neemt, dat dan meteen alles duidelijk is. We moeten niet vergeten dat die hele bibliotheek met niet minder dan 66 boeken uit verschillende tijden stamt en in uiteenlopende situaties tot stand is gekomen. Soms lees je een gedeelte waarvan je je afvraagt, wat wordt hier nou toch in vredesnaam bedoeld? En welke betekenis heeft dat nou eigenlijk voor mijn persoonlijk leven? Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? Maar soms moet je op bepaalde teksten gewoon blijven kloppen. Telkens maar kloppen. Totdat uiteindelijk iets gaat lichten. En ietsje duidelijk wordt. Het is deze week ook 31 oktober, hè? De dag waarop we denken aan de kerkhervorming. En onmiddellijk komt dan de naam van Maarten Luther om de hoek kijken. Hij heeft in de 16e eeuw de schrift weer ontdekt, wordt er dan gezegd. O ja, dat is maar ten dele het geval natuurlijk. Want ook in de dagen van Luther kende men de schrift al wel. Alleen, het waren alleen de geestelijken die zich bevoegd achtten om de schrift uit te leggen en om het volk hun wil op te leggen. En Luther heeft juist ontdekt dat door in de schrift te studeren en door de schrift te exegetiseren, uit te leggen, dat de schrift zichzelf uitlegt. Vandaar ook dat een van de adagiums van de reformatie luidt, sola scriptura, door de schrift alleen. En omdat Luther dat ontdekt heeft, hechtte hij er ook zo'n grote waarde aan om de Bijbel in handen te geven van het gewone volk. En daarom deed hij zijn uiterste best om het Nieuwe Testament in een tijdsbestek van 12 weken in het Duits te vertalen. Ja, over het Oude Testament deed hij wel iets langer, daar had hij 12 jaar voor nodig. Maar Luther zei, Gods woord staat boven alle woord van mensen. En in dat bekende lied dat van zijn hand afkomstig is, bracht hij het in 1529 zo onder woorden. Gods woord houdt eeuwig stand en zal geen duimbreed wijken. Je kunt rustig zeggen dat Luther dat ook geleerd heeft van die anonieme vreemdeling die zijn medebroeder was. Hij zong eeuwen voor Luther al in dat langgerekte thema met variaties. Het opengaan van uw woorden geeft licht. De Bijbel in gewone taal zegt het zo. Uw woorden brengen licht in het donker. En zo weten mensen hoe ze moeten leven. En de nieuwe Bijbel vertaalt: als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. En bij licht moeten we dan niet denken aan felle schijnwerpers, waardoor een heel stadion verlicht wordt. En evenmin moeten we denken aan een bouwlamp, waardoor een heel bouwterrein overzichtelijk is. Gods woord, zongen we, is een lamp voor onze voet. Voor elke stap die we zetten, genoeg. Zoals zo'n oud olielampje uit de tijd van de Bijbel voldoende was om voetje voor voetje bij te lichten en om je voor ongelukken te behoeden. En zoals een zaklantaarn gebruikt wordt om op de weg te schijnen net voor je waar je lopen moet. Zo zijn ook de woorden van God. Ze verklaren niet alles. En ze zorgen er niet voor dat alles ineens glashelder is. Maar ze zijn genoeg voor elke stap die we zetten. Ze geven licht in het duister van het bestaan. Gods woorden zijn als lichtflitsen in de nacht. Een gesloten boek of een open boek. Nou, wanneer Gods woorden opengaan, wanneer de Bijbel niet dicht blijft, maar wanneer we lezen wat geschreven staat, dan mogen we gaandeweg ontdekken wie God is. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Nee, denk niet dat de Bijbel een soort toverboek is, waarin allerlei toverspreuken staan, waardoor van het ene op het andere moment alles ineens anders wordt. Maar in de opening van Gods woorden horen we wel de stem van hem die zichzelf openbaart en die zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in het duister wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ja, in de opening van Gods woorden horen we hem spreken in wie de eeuwige God zich helemaal heeft uitgesproken en door wie het duister van de aardse werkelijkheid is overwonnen. Het is na een weg van strijd en zorgen, na een moeitevolle tocht door het land van de vreemdelingschappen, na het volbrengen van Gods werkopdracht, op de morgen van de derde dag licht geworden. De duisternis is voor goed gaan wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag is gaan prijken in ongekende pracht. Daar mag je van ophoren als Gods woorden opengaan. Het licht schijnt in de duisternis. En het donker van gebrokenheid en schuld, het wordt door hem die het licht van de wereld is, als een schuifdak weggeschoven. Ik mag als vreemdeling op deze aarde wandelen in het licht van Jezus en in het licht met Jezus. Ik mag te alle tijden en onder alle omstandigheden door de opening van Gods woorden zicht hebben. Uitzicht op de heerlijkheid die is weggelegd voor vreemdelingen en bijwoners op aarde. Want als God spreekt, dan is dat een scheppend spreken. U weet dat het Hebreeuwse woord voor woord, dabar, niet alleen maar woord betekent, maar ook daad. Als God spreekt, gebeurt er ook iets. Dan spreekt hij ons aan, dan doet hij een appel op ons. Dan claimt hij ons. Zijn woorden getuigen dat hij geen gesloten boek is. Integendeel, zijn spreken brengt aan het licht dat hij een open boek is. Hij is een God op wie je kunt vertrouwen, omdat je door hem aangesproken wordt. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Luther zei ooit: wie leest wat er staat en wie gelooft wat er staat, die heeft ook wat er staat. Meer dan geschreven staat is niet nodig. En met minder kan ik niet toe. Gods open boek, daarin laat hij mij in zijn hart kijken. En daarin laat hij mij keer op keer zijn liefdesverklaring horen. Ik hou van jou. Ik noem jou mijn kind. En in mijn vaderarmen ben jij voor eeuwig veilig en geborgen. Daarom kan ik niet anders dan instemmen met de anonieme vreemdeling uit Psalm 119, die inmiddels mijn reisgenoot en medebroeder is geworden. En ik zeg het hem van harte na: mijn tong zal uw woorden bezingen. Want u, Heere, bent in en door uw woorden ook voor mij een open boek. Amen. willen nu overgaan tot de dienst van de gebeden. Op de weekbrief staan ook al de namen van de zieken vermeld die in het ziekenhuis verblijven of thuisgekomen zijn. De heer Van Zetten kwam thuis. Mevrouw Van Zomeren uit de Schoolstraat werd opgenomen in Tiel. Mevrouw Hommersom van de Wart is vanuit Vrijthof opgenomen in Rivierenland ziekenhuis in Tiel. En Marieke Vroegendewij, die in het Radboud ziekenhuis ligt, daar is duidelijk geworden dat na een zwangerschap van 23 weken bij een echo is gebleken dat het kindje niet meer leefde. Wij willen haar in het bijzonder en ook Bastiaan en Marieke Vroegendewij bij onze hemelse Vader brengen. Laten wij samen bidden. Lieve Vader, wij danken u dat u gezegd hebt, stort voor mij heel je hart maar uit. En soms gaat dat makkelijk en dan gooien we er alles uit. Maar soms, ja, dan stokt het in onze keel. Dan kunnen we geen woorden vinden, laat staan woorden uitbrengen. Maar wat is het goed te weten dat u die ons geschapen hebt, ons kent. Dat dat ook mag zijn in tijden van ziekte en zorg. Dat dat ook mag zijn als er boodschappen verwerkt moeten worden... waar wij met al ons praten geen zinnig woord over kunnen zeggen. O God, wij bidden u, bijzonder ook voor Marieke Vroegendewij, dat ze toch ook mag geloven dat uw woorden in deze situatie waar zijn. Dat ze van u mag zijn. En dat allen die bij haar horen, dat ook mogen geloven. Wij danken u dat uw woorden elke keer weer open mogen gaan. En dat deze Bijbelzondag daar ook van mag getuigen. En dat de Bijbelleesweek daar ook een teken van mag zijn. Mogen we erdoor gebouwd worden in het geloof. Mogen we toegerust worden om in dagelijks leven iets van die liefde van u door te geven. We willen u bidden op deze zondag, heel in het bijzonder ook voor al het werk dat gedaan mag worden door Bijbelgenootschappen. Om Bijbels ook te brengen op die plekken waar het echt een geschenk is. En waar mensen het beleven als een kostbaar iets. Waar het voor ons vaak zo gewoon is geworden. Wij bidden voor allen die als vreemdeling ook in ons land verkeren. Voor allen die alles achtergelaten hebben. En wij bidden u, Heere God, laat iets van uw bewogenheid ook in onze houding mogen doorstralen. Wij prijzen uw naam, dat wij leven mogen in een vrij land. En bij alle spanningen die er kunnen zijn, leer ons als hemelburgers hier op aarde onze verantwoordelijkheid verstaan. Vader, u zij alle eer, nu en tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven geven en wij zingen daarna ons slotlied uit Psalm 105, het tweede en het vijfde vers. Bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heere onze God en gaat als gezegende mensen het leven weer in om tot zegen te zijn voor elkaar en allen die God op uw weg plaatst. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.